1 Timotheus 2, waar ik lees vanaf vers 1. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God, onze zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Want er is één God, er is ook één middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd. Waartoe ik gesteld ben, een prediker en apostel, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, een leraar der heidenen in geloof en waarheid. Tot zover. Het lijkt bijna één lange zin, al deze versen bij elkaar. Een zin waarin de apostel, als ik het vlug zeg, in de eerste paar versen zegt dat wij op een of andere wijze niet betrokken zouden zijn bij, dan wel bezorgd zouden zijn over de gang van zaken in de wereld, want wij hebben belangrijker dingen aan het hoofd, namelijk het evangelie van God, onze zaligmaker, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. En de apostel Paulus zegt dan vervolgens, daartoe ben ik inderdaad gesteld, prediker en apostel. En dat was de snelste commentaar wat ik ooit op het stukje gegeven heb natuurlijk. Maar zo steekt hij wel in elkaar. De eerste verse namelijk, daarin zegt de apostel feitelijk dat onze zorg en belangstelling niet uit zou gaan naar de wereld als zodanig. En in het tweede gedeelte zegt hij dat onze zorg en belangstelling en verantwoordelijkheid zou zijn in inderdaad dit werk Gods. En daarin is Paulus weer het grote voorbeeld, die dan ook zegt dat hij is prediker en apostel en leraar der heidenen. Dat is de hoofdgedachte. Misschien helpt dat als ik het zo zeg, want het maakt het wellicht wat makkelijker om door de eerste versen van dit hoofdstuk heen te komen. In deze eerste versen namelijk staat: ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden, smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen. Waar haal je al die synoniemen vandaan, denk ik wel eens, hè? Smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen. En dan uiteraard meer specifiek in vers 2, voor koningen en allen die in hoogheid zijn, enzovoorts. Ik vermaan voor alle dingen dat men zou bidden voor de mens in het algemeen en voor de menselijke overheid in het bijzonder. Dat is inderdaad wat zoals het staat. Daarna moet ik daar natuurlijk toch wat commentaar op geven. In de eerste plaats, dat woord vermanen aan het begin van het vers is het gebruikelijke woord voor vertroosten. Dat is bijna altijd zo. Als wij vermanen lezen, is het heus hetzelfde als het woord voor vertroosten. En dat heeft de betekenis in het algemeen van bemoedigen, bekrachtigen, desnoods helpen, als het helemaal moet. Maar dat is de betekenis ervan. En het is dus niet vermanen in de zin van terechtwijzen en dus in de zin van het vingertje opsteken, in de zin van denken omdat je dat doet. Nee, het is een bemoediging om dit te doen, maar niet een voorschrift. En dat is het grote verschil in tegenwoordig Nederlands althans tussen vermanen en wellicht het woord vertroosten. Het gaat er niet om dat we hier een opdracht krijgen om dat te doen. Waar het om gaat is dat we bemoedigd worden om dat te doen en dat we de vrijmoedigheid daartoe dus ook daadwerkelijk zouden nemen. Kijk, dat kan natuurlijk ook moeilijk anders, eerlijk gezegd. Want wat zou de zin van dat gebed nou eigenlijk zijn? Wij bidden voor alle mensen en voor koningen en allen die in hoogheid zijn. Waarom zouden wij dat doen? Omdat God ze anders vergeet? Wellicht. Sommigen wekken die indruk als het over dit soort zaken gaat. Sommigen hebben de indruk dat God ons vergeet en dat wij hem moeten helpen herinneren. Hij had er geen goede agenda op na, of lijst van dingen die hij nog doen moet, of hoe dat zo heet. Nee, ik bedoel niet te spotten, maar er zijn toch eerlijke dingen. Ik heb die dingen me altijd afgevraagd, vroeger al. Waarom moet ik voor iets bidden? Vergeet God het anders? Dat is natuurlijk niet zo. Dat vergeet hij niet. Integendeel. Dus er moet een andere reden voor zijn waarom dit soort uitspraken in de Bijbel staan. En deze dan in het bijzonder, want op de andere was ik niet van plan in te gaan. Misschien is het... het is in ieder geval nuttig om erop te wijzen dat wat betreft die koningen, allen die in hoogheid zijn en een fase lager, alle mensen. Wat betreft alle mensen, daarover staat in het eerste hoofdstuk van de Nieuwtestamentische brieven. Ik vind het leuk om het zo te zeggen. In Romeinen 1 namelijk staat met zeer grote nadruk dat God de mensen heeft losgelaten. Hij wil er niet mee van doen hebben. Er is een goede reden voor, ze willen ook niet met hem van doen hebben. En zo staat het er ook. Omdat ze de waarheid, omdat ze de leugen verkozen hebben boven de waarheid en het schepsel geëerd hebben boven de schepper enzovoorts. Kortom, omdat zij God losgelaten hebben, heeft God hen ook losgelaten, dan wel overgegeven. Want zo staat het in de vertaling enzovoorts. En daarna lezen we woorden van die strekking natuurlijk nog wel enige malen in de brieven. In elk geval wordt geleerd dat daar één voor allen gestorven is, zij dus allen gestorven zijn. Moeten we tegenwoordig dus bidden voor de doden? En wat zou het helpen? Het helpt niet zoveel, denk ik. En waar zou het gebed op gericht moeten zijn? Dat alle mensen zalig worden, ja, dat wil God ook wel. Wij willen dat ook wel. Het gebeurt alleen niet. En bovendien, wat eraan gedaan zou kunnen worden van Gods wegen, is eraan gedaan. En wat wij er eventueel aan kunnen doen, is niet primair ervoor bidden, maar dus primair hen het evangelie vertellen, uiteraard. Daartoe wordt het woord Gods gepredikt en zo eindigde deze pericoop dan ook inderdaad in vers 7. God heeft de wereld losgelaten. Van de wereld wordt bovendien gezegd dat hij beheerst wordt door de God deze eeuw, de overste deze wereld, de overste van de macht der lucht, of hoe je bij gelegenheid nog maar meer genoemd mag worden. Hoezo zouden wij daarvoor bidden? Wel, er is een heel eenvoudige reden voor. Die staat er ook gewoon achter. Die zet ons toch weer op het goede been. Want het mag dan zo zijn dat door het woord vermanen in vers 1 wij op het verkeerde been komen te staan. Door wat in vers 2 staat, komen wij toch heus weer op het goede been te staan. Want daar staat waarom wij dat zouden doen. Namelijk opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen. Daarom zouden wij, of ik zal het anders zeggen, daarom worden wij bemoedigd om inderdaad te bidden voor alle mensen en voor koningen en allen die in hoogheid zijn. Dat heeft natuurlijk van doen met de gang van zaken in de wereld. Maar de idee dat God daaraan iets zou veranderen is weliswaar niet denkbeeldig, maar een belofte dienaangaande hebben wij in geen geval. Nergens in de Bijbel. Ik houd het erop dat God wel degelijk bij gelegenheid ingrijpt in de gang van zaken in de wereld. Maar ik mag het eigenlijk niet eens zeggen, want ik heb het in de Bijbel ook niet gelezen. Maar ik denk dat hij het doet. Nou, ik heb er wel wat van gelezen. Er staat bijvoorbeeld dat alle dingen tezamen bestaan en dus gezamenlijk als geheel in stand gehouden worden door de Heer Jezus Christus. Daar doet hij dus actief iets aan. Maar wat dan precies en hoe, staat er echt niet bij. Een beloftendien aangaande hebben we niet, enzovoorts. En afhankelijk van ons gebed is dat ook niet, want hij doet het sowieso. Nog zo'n voorbeeld? Durf daar niet te zeggen. Of we nou onze zonden beleiden of niet, hij vergeeft het toch. Ja, staat allemaal in de schrift. Wij mogen ze beleiden. En soms is het ook heel verstandig om dat te doen. Maar daarom is het nog niet verplicht. En dat wordt ook niet geleerd. Hij vergeeft ons onze zonden omdat hij getrouw en rechtvaardig is. Omdat hij trouw is aan degene die hem gesteld heeft, enzovoorts. Nou, dit is net zo'n soort voorbeeld. Of we er nou om bidden of niet, ik denk niet dat het werkelijk van belang is voor de gang van zaken in de wereld. Ik heb het over de wereld, hè. Ik denk niet dat het werkelijk van belang is voor de gang van zaken in de wereld als zodanig. En dat staat hier ook niet. Waar het namelijk voor van belang is, is voor onszelf. Zal ik eerst die andere nog even nemen dan? Waarom zouden wij onze zonde beleiden? Wel om van onze schuldgevoelens af te komen. En omdat wij gerust en stil leven zouden leiden dus vervolgens. En waarom zouden wij bidden voor alle mensen en in het bijzonder voor koningen en allen die in hoogheid zijn? Dan staat erachter, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen. Want het punt is, gek hè, in sommige liederen kom je dat allemaal nog tegen. Het punt is, wij zouden het bij de Heer brengen. Breng ze bij Jezus en laat ze daar, zongen wij vroeger. Ik weet niet meer welk lied dat is eigenlijk. Kennen jullie nog, tante Annie? In driekwartsmaat was hij, dat herinner ik me nog, verder weet ik het niet meer. Breng ze, al uw zonden zijn licht of zwaar, hij komt wel. U weet dat ik een slecht geheugen heb, toch? Het duurt wat lang. Al uw lasten zijn licht of zwaar, breng ze bij Jezus en laat ze daar. Kijk, dat is Bijbels. Niet omdat het niet het zegt, maar het is Bijbels. Want dan sla ik even een paar bladzijden terug om uit te komen in Filippenzen 4... Want daar vinden we, als u het mij vraagt, een van de belangrijkste schriftplaatsen met betrekking tot dit onderwerp. Daar staat in Filippenzen 4, vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging. Dat zijn toch al drie synoniemen, hè? In dit geval. Laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En dan? Geeft hij dan wat wij nodig hebben? Nou, eigenlijk wel. Maar dat is wat hij bepaalt dat wij nodig hebben. Er staat namelijk achter. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Dat is wat wij nodig hebben. Ik vind het een prachtig vers. Want, ik ga er toch maar even op in op dat vers. Hè. Hoe komt dat eigenlijk, dat wij bezorgd zijn? Het staat er echt. Het staat er echt. Het is misschien wat moeilijk, maar het staat er echt. Hè? Nee. Wees in geen ding bezorgd, maar enzovoorts. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Hoe komt het dat we bezorgd zijn? Omdat we verstand hebben. Niet zoveel, maar in ieder geval meer dan de kat, zeg ik altijd. Maar dat is het wel. Wij maken ons zorgen omdat we kunnen denken. En omdat wij vooruit kunnen denken. En daardoor zien wij de dingen op ons afkomen enzovoort. We worden er onzeker van. We krijgen problemen. We hebben ze zijn er nog niet. U weet wel, de mens leidt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest en nooit opkomt dagen of zoiets. Is de uitspraak, geloof ik, hè? Van wie die? Nimmer op. Ik dacht al, ik mis een lettergreep. Maar nimmer op komt dagen. Nou, van wie die uitspraak is, weet ik niet. Maar het is inderdaad waar. Maar die vrees en die bezorgdheid komt voort uit ons verstand. We maken ons zorgen. Waar moet het naartoe? Er maken dieren zich niet druk over waar het naartoe moet. Maar wij mensen wel. We moeten van terechtkomen. Het beest weet het niet meer. Wij mensen hebben verstand en we hebben dus zorgen. Dat is het verhaal. Ik kan het ook niet helpen.
Heb je te veel verstand?
En als je te veel verstand hebt, heb je te veel zorgen, broeder. Ja, precies. Zeg ik nog eens wat, vandaar dat nogal wat mensen met te veel verstand gewoon gek worden. Dat kan het gevolg zijn. Hoeft niet noodzakelijk. Maar het hangt dikwijls dicht tegen elkaar aan. Dat komt daarvan. We kunnen het niet meer overzien. We zien er geen gat meer in. We zien zoveel voetangels en klemmen, beren en leeuwen, of hoe het allemaal heet mag. He? Ja, dat is nou helemaal zo werkt zoiets. Maar daarom staat hier: wees in geen ding bezorgd, maar laat uw zorg bekend worden bij God. Vertel het maar tegen de Heer. Want hij zorgt voor u. Dat staat weer ergens anders natuurlijk. Maar dan staat er: en de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Wij zouden verwacht hebben iets als de vrede Gods die alle bezorgdheid te boven gaat. Dat is het ook, maar nu wordt die andere term gebruikt. Ter verklaring waar die zorgen vandaan komen. De vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren. Want het idee is dat we onze zorgen bij hem zouden brengen. Er zijn nog eenmaal heel wat zaken waarover wij ons op geen enkele wijze bezorgd zouden maken, was de bedoeling van Gods wegen. En daar gaat inderdaad dit schriftgedeelte in 1 Timotheus 2 ook over. En vandaar, wij zouden doen smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggen van alle mensen. Niet omdat dat moet, maar wel, het wordt ons aanbevolen. Vandaar die term ik vermaan. Ik vertroost, betekent het dus eigenlijk. Doe dat maar. Dat kun je rustig doen als er dingen je dwars zitten, als je problemen hebt, je zorgen maakt. Breng ze bij de Heer. Dat is wat we zouden doen. En dus gebeden, voorbiddingen, dankzegging voor alle mensen. En meer specifiek voor koningen allen die in hoogheid zijn, want we maken in het bijzonder ons zorgen over waar het met Nederland naartoe moet. Weet ik niet hoor, er is ook geen enkele aanleiding voor, direct dat ik dat nou zeg. Maar dat is altijd zo geweest, hè? Waar moet het met dit land naartoe? Nou goed, ja, dat weten wij ook niet, maar het is onze zorg ook niet. Waar het aan toe. Wat eventueel nog onze zorg is, dat is hoe we de dag doorkomen, vandaag, nu, heden, enzovoort. Het kan problemen opleveren, dat is waar. Maar ook dan geldt, wij zouden het bij de Heer brengen en ons geen zorgen over maken. In ieder geval zo min mogelijk. Hij zou namelijk voor ons zorgen. En het is niet om ons een makkelijk leven te geven, maar opdat wij ons zouden kunnen richten op andere dingen. Alles in het kader van laat de doden hun doden begraven. Het schijnt een zeer cynische uitdrukking te zijn, heb ik begrepen. Maar ja, zo is het nou eenmaal. Kijk, als wij geheiligd zijn, dan betekent dat dat we afgezonderd zijn geworden van de wereld. Apart zijn gezet. Enzovoort. En gewijd voor de dienst aan God. Als wij een gemeente zijn, en daartoe behoren, ecclesia, dan zijn wij geroepen uit, want dat is wat het woord betekent, zijn wij geroepen uit deze wereld. En daarna verwijs ik nog maar even naar de prediker. U weet wel, hè? De kahal. Degene die ons roept uit de wereld als zodanig. Met een ander doel, uiteraard. En in Prediker is het nog aardig ook, want in Prediker wordt natuurlijk alles van de oude schepping sowieso al gerelativeerd. Dat wil zeggen, dat is allemaal niet zo belangrijk als dat het schijnt. En in ons geval, in de Nieuwtestamentische tijd zeker, staat er tegenover dat wij heel wat belangrijkers ervoor in de plaats hebben gekregen. Of daarnaast eigenlijk. Maar het valt ook in het kader op dat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Hij heeft zich voor ons overgegeven opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat is Galaten 1 vers 4. Of we zijn overgegaan uit de dood in het leven. En uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat is allemaal hetzelfde. En wij zouden ons niet bezorgd maken over dat rijk der duisternis. En waar het met de wereld of ons land of ons dorp naartoe moet. Dat komt door de verkiezingen trouwens. Dat kan nou zijn. Anders had ik niet aan het dorp gedacht eigenlijk. Maar vooruit. Dat zou onze zorg niet zijn. Integendeel. En als we er toch zorgen over hebben, door wat voor omstandigheden ook, dat kan. Bovendien, we hebben onze eigen gedachten dikwijls niet onder controle. Wel, zegt de apostel, hij bemoedigt ons om dan deze dingen bij de Heer te brengen. Opdat die zorg van ons af zou vallen. En van gelovigen mag je verwachten dat ze dat kunnen en ook inderdaad doen. Breng het bij de Heer. Dat betekent niet, maak de Heer deelgenoot van je zorgen. Dat betekent, breng ze bij de Heer, dan zijn het je zorgen niet meer. En voor hem is het geen punt, wat het ook is. Maar dat is waar het om gaat. Wij zouden per slot als rechtvaardigen uit het geloof leven. Dat is de officiële Bijbelse formulering. Wij rechtvaardigen, wij zouden uit het geloof leven. Uit vertrouwen. Vertrouwen niet op de omstandigheden, niet op onze medemensen, alle mensen. Niet vertrouwen op koningen en allen die in hoogheid zijn, maar wij zouden slechts vertrouwen op de Heer. Ik wil nog eens wat zeggen. De grote fout die in de reformatie in de tijd gemaakt is, is dat men vertrouwd heeft op de overheid in plaats van op de Heer. En er komt nog steeds het zware huwelijk vandaan waar we het vorige keer nog net even over hadden. God, Nederland en Oranje. God, Nederland en Oranje. Nee, God en de gemeente. Niet Nederland en Oranje. Ik heb niks tegen Nederland. En zeker niet tegen Oranje. Ik vind het een mooie kleur overigens. Maar, vandaag gelaten. Goed voor de sport, heb ik begrepen. Maar ik bedoel, daar heb ik niks tegen. Integendeel. Maar het rijtje deugt niet. Het is een misverstand. En we zijn ermee blijven zitten. Sinds de reformatie. Hoe moet je dat nou precies zeggen? Hebben ze dat wel eens gerealiseerd? Dat het koninkrijk der Nederlanders een oorsprong vindt? Inderdaad, eigenlijk in de reformatie. Daar komt het op neer. En in het bijzonder bij de familie van Oranje-Nassau, om zo te zeggen, die betrokken was in de strijd om eigenlijk om de godsdienstvrijheid, want daar ging het feitelijk al om. Maar het protestantisme, de reformatie, heeft zijn vertrouwen gesteld op dat huis van Oranje, prins Willem en hoe dat maar heten mag, hoe ze allemaal maar geheten hebben. Dat was nogal wat enzovoorts. En daar is een band uit ontstaan die uiteindelijk geleid heeft tot een monarchie. Dat heeft nog wel even geduurd overigens, maar even. Maar niettemin heeft het daar uiteindelijk toe geleid. Heeft dus wel degelijk een godsdienstige achtergrond. Maar het probleem is dat dus zeker protestanten in Nederland van oudsher hun vertrouwen gesteld hebben op de menselijke overheid. En daarmee wordt dezelfde fout gemaakt als die van de Rooms-Katholieke Kerk daarvoor. Een combinatie van kerk en wereld. Het zware huwelijk van Hymenaeus dan wel van Pergamus, waar we vorige keer nog net even over gesproken hebben. Maar wij zijn niet afhankelijk voor ons geloofsleven, voor onze dienst aan de Heer, zijn we niet afhankelijk van de overheid. Wij zouden vertrouwen op de Heer, was de bedoeling. Niet omdat we vijanden zijn van de wereld, dat is niet zo. Vermoedelijk is het andersom, zij zijn vijanden van ons, vermoedelijk. Hoeft niet noodzakelijk, maar in de praktijk is dat nou eenmaal zo. Maar we zouden zeker ons niet richten op de overheid en bepaald ook niet denken dat het welzijn van de gelovigen van Gods wegen geregeld zou worden per definitie via de koningen en allen die in hoogheid zijn enzovoort. Ik zeg niet dat de Heer het zo niet doen kan. Ik zeg zeker niet dat hij het nooit zo gedaan heeft. Ik zeg alleen dat het vertrouwen daarop verkeerd is. De Heer is niet daarvan afhankelijk, werkt zo niet. Per slot, ook naar aardse maatstaven is er echt maar één koning en dat is Christus. De ene waarachtige heerser. Nou goed, voor de goede orde, daarom heb ik niks tegen iemand die koning, dan wel koningin is, bij de gratie Gods.
Maar allemaal als ze zich majesteit laten doen.
Nou ja, de vorige liet zich mevrouw noemen. Dat zag ik meer zitten dan majesteit. Enig respect vind ik trouwens wel goed. Maar nou ja, hè? Ik hou me er maar niet mee bezig. En wij zijn daar ook niet van afhankelijk. Daar gaat het om. Maar voor zover wij ons zorgen erover maken, over de omstandigheden. Ik denk dat een enkeling onder ons dat misschien soms doet. Om het maar voorzichtig te zeggen. Maar waar we ons een zorg over maken, wij zouden dat bij de Heer brengen, zo zit dat. Niet omdat dat voor de wereld wat helpt, maar omdat wij dan van het probleem af zijn. Dat is de gedachte. Dat is niet wat wij dragen zouden wij bij anderen zorgen. We zorgen met betrekking tot de gang van zaken binnen de gemeente. We dragen verantwoordelijkheid in de gemeente, in de dienst aan de Heer en daarmee voor elkaar enzovoorts. Dat is waar het werkelijk om gaat. En niet in de laatste plaats ook zijn we verantwoordelijk voor het vasthouden, het bewaren en daarmee ook het prediken, al is dat een heel groot woord, van de waarheid. Dat staat in, weer een hoofdstuk verder, waar de gemeente beschreven wordt als het huis Gods, de pilaar en vastigheid der waarheid. Dat is onze verantwoordelijkheid. En het andere zouden we bij de Heer brengen. Voor zover hij er wat aan doen zou, moet, zal hij dat ook ongetwijfeld doen. Maar dat maakt hij heus zelf al uit. Daar gaat het verder niet om. Alleen al dit brengen van deze dingen bij de Heer heeft tot gevolg, als we het echt zo doen, heeft het tot gevolg dat wij van die zorg af zijn en dus een gerust en stil leven mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Dat is één. En punt twee is, voor zover de Heer zich bezighoudt met de gang van zaken in de wereld, koningen, allen die in hoogheid zijn, zal het toch echt alleen maar ten doel hebben dat wij een gerust en stil leven hebben. Al wat ik er meer over zeg, wordt politieke praten, schiet je ook niks mee op. Maar ik wil er één ding van zeggen. Ik denk dat Nederland langzamerhand te gronde gaat aan tolerantie. Maar omdat dat zo is, omdat Nederland van oudsher trouwens altijd zo'n tolerant land was en nog steeds is, hebben wij vrijheid, u en ik. Dus we kunnen ons er zorgen over maken, maar wij plukken er de vruchten van. Want daar ging het maar om, dat wij een gerust en stil leven zouden leiden. Wij kunnen ons druk maken over al die andere culturen en godsdiensten die in Nederland binnenkomen enzovoorts. Enzovoort. Maar waar die worden toegestaan, hebben wij ook vrijheid. En als dat niet meer wordt toegestaan, is de kans groot dat wij net als vroeger inderdaad niet meer zomaar bij elkaar mogen komen, een bijeenkomst mogen houden enzovoort. In veel landen mag het ook niet. Moet allemaal via organisaties geregeld zijn met vergunningen en al dat soort zaken meer. Dan krijg je dat weer. En dan zijn wij ongetwijfeld weer de een of andere secte of zoiets. En dan moest het verboden worden. En ik zeg altijd, zo lang geleden was het niet dat men ook hier in de buurt, de politie invallen deed in zalen, in gebouwen, in kerken enzovoorts. Omdat er geen vrijheid wat dat betreft was. Dat is weliswaar veranderd. We spreken over de ontkerstening van Nederland enzovoorts. Maar het geeft ons gelukkig weer alle ruimte. En daar ben ik wel blij mee eigenlijk. Maar waar het met het land naartoe moet, ja, weet ik ook niet. He? Maar dat is onze zorg ook niet echt. Nou goed. Probeer dan maar weer terug te gaan naar het schriftgedeelte. Wij zouden dus een gerust en stil leven leiden. Ik denk dat voor zover de Heer af en toe ingrijpt in de gang van zaken, ook in de politieke wereld, zal ik maar zeggen, dat het alleen is opdat gelovigen een gerust en stil leven mogen leiden. Niet al te gerust en stil overigens, want dat is ook slecht voor een geloofsleven. Zonder een beetje verzoeking, of hoe heet het, beproeving, betekent leven uit geloof ook niks. U weet wat, dat is het bekende verhaal van acht het voor grote vreugde, dat geen menige lijf verzoeking valt. Dat staat ook in de Bijbel. Dat is nou eenmaal zo. Een beetje moeite moet het kosten. En daarna zeg ik, niet eens als christen, maar gewoon ook als mens. Kijk, als het leven geen moeite kost, is er ook geen aardigheid dan natuurlijk. Maar die hebben we besproken naar aanleiding van Prediker in de tijd. Het moet een beetje moeilijk zijn. Toch? Ja, ik ken ook mensen die leven gewoon dag in dag uit precies hetzelfde patroon enzovoort. Om zo laat naar de supermarkt en dat soort dingen. Alles onder zijn vaste tijden. Er gebeurt verder niks. Dag in dag uit. Mensen slijten hun leven denk ik wel eens. Vind ik doodzonde. Toch? kost geen moeite, maar het betekent ook helemaal niks. Nou goed. Dus wij zouden gerust en stil leven leiden mogen. En er staat ook inderdaad bij in alle godzaligheid. Dat wil zeggen, het gaat niet alleen maar om een gerust en stil leven. Het gaat om een gerust en stil leven in alle godzaligheid en eerbaarheid. En in alle godzaligheid. Godzaligheid is de term ter aanduiding van... is uit de verzamelnaam eigenlijk voor alle zegeningen die de Heer geeft. Leven in alle godzaligheid wil zeggen leven uit alle zegeningen die de Heer geeft. En het volgende woord is dan vanzelfsprekend, want als er iets eerbaar is, dan is het dat. Dat wij als mensen leven uit geloof en in afhankelijkheid van, ik wil bijna zeggen onze schepper, dat bedoel ik ook, maar ook van onze herschepper om zo te zeggen. Degene die ons eeuwig leven geschonken heeft, dat is de bedoeling. Staat er ook achter, want dat is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker. Wat is goed voor onze God en zaligmaker? Dat het goed gaat met de wereld of met ons land? Nee, dat het goed gaat met ons als gelovigen. Dat we inderdaad als gelovigen en als dienstknechten van Christus dus feitelijk zouden leven. Uit wat hij geeft en aan de andere kant in zijn dienst. En dat laatste, namelijk in zijn dienst, dat wordt dan toegelicht vanaf vers 4. Want daar komt de apostel terug op die alle mensen uit vers 1. Wanneer hij zegt, dat is goed en zalig maken voor God onze zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig worden. Maar u en ik weten dat het weinig zin heeft om te bidden voor de zaligheid van alle mensen. Sommigen lezen vers 1 zo dan, hè. Zeggen, God wil dat alle mensen zalig worden. In vers 1 staat, ik vermaan u dat gedaan worden smekingen voor alle mensen. Dus wat bidden we voor alle mensen? Dat ze zalig worden. Moet ik u zeggen, naar eer en geweten, dat dat niet helpt. God wil dat ook wel. En van zijn kant kan er heus niks meer aan gedaan worden. In het algemeen niet tenminste. Wat werkelijk gedaan moest worden, is gebeurd. En de mens wordt vervolgens opgeroepen. Zoals Paulus het zei, wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Dat was het laatste vers, meen ik, van 2 Korinthe 5. Zie? Maar voor zover... wij betrokken zijn bij deze wil van God onze zalig maken. Die wil dat alle mensen zalig worden. Is dat gelegen in onze trouw aan hem. In onze dienstbaarheid aan hem enzovoorts. En onze bereidheid om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Dat soort zaken. En zo worden ze elders natuurlijk ook genoemd. Het belang wat God bij de mensheid ook vandaag heeft is slechts dit. Dat men individueel tot geloof zou komen en daardoor zelfs aan de wereld zou worden onttrokken en zou worden toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt. Zo ligt dat in onze dagen in elk geval. En op volgende bedelingen ga ik voor het gemak maar niet in. Maar het ligt weinig anders natuurlijk, blijft toch precies hetzelfde verhaal. De mens zou zalig worden, zou namelijk tot geloof komen in de Heer Jezus Christus, was de bedoeling. Dat is goed en aangenaam voor God, onze zaligmaker. Ik wijs er nog maar even op de uitdrukking in vers 3. God, onze zaligmaker. Voor degenen die altijd vragen wie van de drie wordt hier bedoeld, heb je hier dus een probleem? De eerste of de tweede of de derde persoon, denk ik dan altijd. Ja, nee, het is gewoon de Heer Jezus Christus, hè. Die is God. En hij is onze zaligmaker. En omdat hij zaligmaker is, wil hij dat alle mensen zalig gemaakt worden. Daar is hij op uit. Toch? Daarna kunnen we altijd nog zeggen, sommigen doen dat, die zeggen, ja, er staat God onze zaligmaker. Dus het heeft betrekking op ons als gelovigen. Dan zeg ik, dat kan wel wezen, maar hij is niettemin... de zaligmaker net zo goed voor de wereld als zodanig. Hij is behouder van alle mensen, maar allermeest der gelovigen enzovoort. Blijft toch dezelfde waarheid, hè? Hij wil namelijk dat alle mensen zalig worden. en tot kennis der waarheid komen. Als u het mij vraagt, het zijn natuurlijk twee verschillende begrippen, maar in de praktijk lopen ze samen. Want waar een mens komt tot kennis der waarheid, wordt hij zalig. En ik kan het zelfs nog subtieler zeggen. Naarmate een mens komt tot kennis der waarheid, naar die mate wordt hij zalig. Want kennis der waarheid is niet slechts het weten van de waarheid, zo dat al mogelijk ware, maar het is het deel hebben aan de waarheid, erin betrokken zijn. Het gaat over gemeenschap. Kennen is altijd gemeenschap. En het gaat van beide kanten dus. Niet alleen zal de mens de waarheid kennen en zich eigen maken. Het werkt net zo goed andersom. De mens wordt het eigendom van de waarheid in diezelfde mate. Het gaat aan twee kanten. Dat is toch niet zo moeilijk, lijkt mij. Naarmate wij de waarheid, dat is het woord van God bijvoorbeeld, hè? Naarmate wij de Bijbel verstaan, is hij ons eigen. Maar in dezelfde mate zijn wij het eigendom van het woord. Ik vraag me nog altijd af, hoe zit het nou eigenlijk? Hebben wij het woord of heeft het woord ons? Als ik een keuze moet maken, neem ik zelfs de laatste. Het woord heeft ons. Ik mag het als een persoonlijk getuigenis opvatten, want zo zit het gewoon. Wij hebben niet het woord, het woord heeft ons te pakken. En dat is dus, het betekent dus dat wij gemeenschap hebben aan de waarheid. En andersom. Omdat het hetzelfde is. Dat is de bedoeling. In dit verband zou ik misschien moeten aanhalen 2 Thessalonicenzen 2. Daar wordt precies van de andere kant binnengekomen, heet dat. Waar gesproken wordt over de openbaring van de, laten we zeggen, van de antichrist. Over hem staat namelijk in vers 9. Hem wiens toekomst is naar de werking des Satans, dat is de antichrist, in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Ik denk dat het een heel belangrijk vers is. Ik licht het ook nogal vaak toe eigenlijk. Het idee is namelijk dat als men liefde heeft voor de waarheid, wordt men daardoor zalig. Wij lopen namelijk altijd tegen het probleem op dat in Romeinen 3 gezegd wordt, er is niemand die God zoekt. Hoe komt het dan dat toch mensen zoeken en zalig worden? En hoe komt het dan dat de Bijbel zegt, zoekt en gij zult vinden? En meer van dat soort uitspraken. En mijn antwoord daarop is dat het niet eens gaat om het zoeken van God, want er is niemand die God zoekt. Het zal trouwens tamelijk onverstandige bezigheid zijn. Want als je God werkelijk zou kunnen vinden op grond van je zoeken, dan is hij geen God. Toch? Dat is niet te moeilijk. Zo is het toch? Als wij hem zouden kunnen vinden, is hij toch geen God. Dat maakt hij deel uit van de schepping, van de natuur, of wat hem wezen mag. Nou goed. Nee, de gedachte is dat wij niet God zouden zoeken. De gedachte is dat wij de waarheid zouden zoeken. En wat wij dan vinden, is toch God. Om eenvoudige reden dat hij zich dan aan ons bekend maakt. Dat is het idee. Dat is zelfs een heel belangrijke waarheid, omdat in de eerste plaats dit alles van doen heeft met de wijze waarop een mens, een schepsel, behouden wordt. Iemand die echt de waarheid zoekt, op hoog niveau bedoel ik, hè, de waarheid, zal hem vinden, want God zal zich aan hem openbaren. En vervolgens is het ook een waarheid speciaal met betrekking tot de gemeente. Want als u mij nu zou vragen naar het tegenwoordige werk van Christus, zou ik toch zeggen, hij is degene die ons het woord Gods bekend maakt. Hij is degene die ons de schriften opent. Hij is degene die de lof Gods verkondigt in te midden van een grote gemeente. Die de naam van God bekend maakt aan zijn broederen. Want God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken, en doet dat nog, betekent de uitdrukking. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Enzovoorts. Bovendien, wanneer wij spreken over Christus als hoge priester, dan zeggen wij meteen, dat betekent dat hij verzoening doet voor de zonden des volks. Maar het is een zijlijn. En zelfs een typologische zijlijn. Dat wil zeggen, het raakt de essentie der dingen nog niet. Priesterschap is sowieso typologie. En het verzoening doen voor de zonden des volks door de priester net zo goed. Wat de priester namelijk in concreto zou doen, en dus de hoge priester in de eerste plaats, is het woord God bekendmaken. En dat is wat de hoge priester van het nieuwe verbond doet. En daarna zeg ik dat het precies hetzelfde is als verzoening doen voor de zonden des volks. Want, zegt de schrift, hij heeft zich voor de gemeente overgegeven, opdat hij die zou reinigen, haar heiligende of zoiets, door het bad des waters, namelijk door het woord. Dus hoe reinigt hij onze harten van een kwaad geweten? Doordat hij ons het woord bekend maakt. En daarnaast zou ik niet weten wat de Heer doet. Dit namelijk. Ons in heel de waarheid leiden. Het wordt van de geest gezegd, van de andere trooster. Maar vooruit, het is uiteindelijk toch gewoon de Heer zelf die dat doet. En zo werd het in het Oude Testament al aangekondigd en zo wordt het Nieuwe Testament vele malen gezegd. God spreekt tot ons door de Zoon. Door de Bijbel denken wij dan, en het is ook juist, maar het is niet slechts onderzoek der schriften. De gedachte is dat waar we ons daarmee bezighouden, spreekt de Heer tot ons. Vandaar dat er ook staat, de natuurlijke mens ontvangt niet de dingen die de geest van God zijn, maar de geestelijke mens, 1 Korinthe 2. 1 Korinthe 2 zegt trouwens ook, er staat niet, wij hebben ontvangen het woord dat uit God is, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Er staat, we hebben ontvangen de geest die uit God is, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Maar als we ze weten, weten we ze uit de Bijbel. En toch staat er, uit de geest. Maar dat is wat de geest doet, ons in die waarheid leiden. Of beter, dat is wat de Heer doet, ons leiden in de schriften enzovoorts. Dat is het tegenwoordige werk van Christus en daarmee reinigt hij ons. Nou goed, terug naar, op dezezelfde route maar even terug. Het idee is namelijk dat wanneer wij waarheid zoeken, zullen wij de waarheid leren kennen en leren verstaan. En de waarheid zal ons vrijmaken, zoals de Heer Jezus het zelf zei. Maar de gedachte is, wanneer wij waarheid zoeken, dan laat de Heer zich vinden en hij blijkt de waarheid te zijn. Dat is het eenvoudige verhaal. Dat hebben we trouwens ook al eens aangehaald, naar aanleiding van de boekprediker trouwens. Dat is me goed herinner. En voor zover mensen verloren gaan, zegt 2 Thessalonicenzen 2 vers 10, is het niet omdat ze de Heer Jezus verworpen hebben, zo staat het er niet eens. Er staat, omdat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zendt God, zal God hen zenden kracht der dwaling, dat zij de leugen zullen geloven. Ze willen de waarheid niet, zoeken de waarheid niet, nou dan krijgen ze de leugen. En die zal men geloven. Ik ben ook nog steeds verbijsterd over het gemak waarmee al die New Age leringen en die van de Maitreya enzovoorts, met het gemak waarmee die doorgegeven worden en aanvaard worden zonder enige argumentatie, zonder enige logica, zonder een leer enzovoorts. Het wordt gezegd en men accepteert het en dat is het dan. Terwijl wij een Bijbel hebben, we kunnen argumenteren, we weten waarom we geloven en dat wil men niet. Dat heeft een basis. En dan die al het andere gedoe heeft niet eens een basis. Maar het maakt niet uit. Het is leugen, dat is prima. Maar waarheid wil men niet weten. De aardigheid van dit vers is bovendien dat het antwoord geeft op het andere probleem waar vele gelovigen mee zitten. Die zeggen, hoe kan een mens nou verloren gaan omdat hij ongelovig is, terwijl hij het evangelie nooit gehoord heeft? Dat lijkt toch niet helemaal recht te zijn. Kijk, als het in de Bijbel zo staat, geloven wij dat. Dat is geen punt, maar we hebben er toch vragen over. Hoe kan zoiets? Men kent het niet, heeft er nooit van gehoord. En zou een mens op grond daarvan dan toch voor eeuwig verloren zijn? Het antwoord is ja. Want het verhaal is namelijk, als men waarheid zou zoeken, zou men die waarheid vinden. Of als die te moeilijk is, zeg ik het nog anders. Het feit dat iemand het nooit gehoord heeft, wordt vermoedelijk veroorzaakt doordat hij niet geen belangstelling heeft voor de waarheid. Daar is namelijk verband tussen. Wie zoekt zal vinden, wie klopt zal open gedaan worden, enzovoorts. Maar als men niet zoekt, de waarheid niet zoekt, dan laat de waarheid zich ook niet kennen. Dat is het verhaal. En inderdaad, vele mensen, ik denk veruit de meesten, hebben niet het minste belang bij waarheid. Nou, meer wil ik er dan. Ik vraag me af waar dat van staat. Ik wil me niet. Nee. Ze zullen geoordeeld worden naar hun werken, staat er. En waar ze mee bezig geweest zijn. Dat staat op vele plaatsen. Dat is dus inderdaad werken die men gedaan heeft. Ja. Maar een van de dingen die een mens zou doen, en het is als werken te beschouwen, is wel degelijk de waarheid zoeken. Staat trouwens die uitspraak, niet van het geweten, maar die werken, dat staat gewoon ook helemaal aan het begin. In Romeinen 2 inmiddels. Vers 5, om maar ergens de draad op te nemen. Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf het toorn, alsof het een schat is. In de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Want in onze dagen leven wij in de dagen van het verborgen oordeel Gods. Maar er komt een dag waarin het oordeel Gods openbaar zal worden. Hè? Dat verborgen oordeel, dat wordt hiervoor genoemd. De toorn Gods wordt geopenbaard over de goddeloosheid der mensen. Enzovoort. Maar daar ga ik nog niet op in. Maar er staat dan vers 6 van Romeinen 2. Welke ieder vergelden zal na zijn werken. En daar komt hij hoor. Degene wel die met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken het eeuwige leven. Heb je dat? Men zoekt dus wel. Men zoekt naar goed doen, heerlijkheid, eer en onverderfelijkheid. Niet God, want er is niemand die God zoekt. Dat staat op de bladzijde hiernaast, hè? Dus 3:11. Maar waar men dit zoekt, wat hier in vers 7 staat, zal de Heer zich bekendmaken. Is het idee. Dus men zal wel degelijk zoeken en goed doen. Dat is dat goed doen dus, hè? Dat zoeken. Zo staat het er ook. En waar men dat niet doet, ja, zal men er ook niet voor beloond kunnen worden, uiteraard. En dan in vers 10 wordt het, in vers 9 en 10 wordt het herhaald, zoals van twee kanten. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade werkt. Eerst de Jood en ook de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede in ieder die het goede werkt. Eerst de Jood en ook de Griek. Dus toch iets met werken.
Vers 14 en 15 wordt het geweten.
Daar staat het geweten, maar er wordt niet gesproken over oordeel. Hè? In verband met het geweten. Ja, dus ik ga terug naar 1 Timotheus 2, waar we waren bij vers 4. God, onze zaligmaker, wil dat alle mensen zalig worden. Hij zou ze zalig maken namelijk, maar daartoe zouden ze zich bij hem moeten melden, dat is eigenlijk het idee. Men zou namelijk waarheid zoeken en die waarheid leren kennen. En daardoor krijgt men deel aan Christus, want hij is de waarheid. En dan is men zalig. Als men de waarheid kent, is men zalig. Als men de waarheid niet kent, is men niet zalig. En naarmate men de waarheid kent, want zo gaat hij ook, heeft men zaligheid ontvangen. Want één is natuurlijk dat een mens komt tot aanvaarding van de waarheid als zodanig. Kortom, komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. Dan is hij zalig naar de geest. Dat is je wedergeboren. Maar daarna was het de bedoeling dat het woord Gods in onze harten geplant zou worden. Dat we ook kennis van die waarheid zouden ontvangen in de zin van we zouden hem verstaan enzovoort. En daardoor zouden onze zielen zalig worden. Zei Jacobus bijvoorbeeld. Nee, Paulus leert het ook, maar gebruikt andere termen. Meestal tenminste. Dus daar ga ik maar verder niet op in. Maar het idee is dat we inderdaad tot kennis der waarheid zouden komen. Eén ding is hem als de waarheid aanvaarden. Maar het andere ding is dat we ook gedetailleerd de waarheid zouden verstaan. Een begrijper inzicht in zouden krijgen enzovoorts. Want dat zou ons vrijmaken, zei de Heer. Gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Maar je kunt ook zeggen, naarmate wij de waarheid verstaan, zal het onze harten reinigen van het kwade geweten. Want naarmate wij de Bijbelse boodschap verstaan, worden wij daardoor gereinigd. Daarom is dat woord inderdaad water, namelijk het reinigt ons. U weet wel, de Heer zei het ook in de nacht dat hij verraden werd. Heilig ze in uw waarheid. Had het kunnen zijn heilig in het bad des waters door het woord. Maar er staat heilig in uw waarheid en dan meteen erachteraan. Uw woord is de waarheid. De Heer Jezus schijnt het gezegd te hebben. Maar het lijkt mij duidelijk dat Johannes het geschreven heeft in elk geval. Als ik het zo hoor. Hè. Heilig in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik kan niet missen. Nou goed. Vele plaatsen komen we hetzelfde tegen. Het is dus eigenlijk hetzelfde. Dat mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. En voor zover het niet hetzelfde is. Kijk, Johannes zou gezegd hebben, het is hetzelfde. En Paulus zou gezegd hebben, wellicht, het is bijna hetzelfde. Maar het is namelijk een kwestie van oorzaak en gevolg. Naarmate men tot kennis der waarheid komt, wordt men zalig. Dat is het idee. En dat is de bedoeling. Niet alleen voor de natuurlijke mens, maar ook voor de wedergeboren mens uiteraard. Het gaat steeds door. Gelukkig maar. God onze zalig maken, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen, staat er. En dan, want er is één God. Ik vind het altijd leuk dat het er staat. Misschien is het mijn frustratie, maar... Als je aan een gelovige vraagt, als je een christen vraagt wat jij gelooft, dan 9 van de 10 keer zal hij zeggen, ik geloof in een drie-enige God. Het woord vliegt hem uit zijn keel. Komt me zo boven, hij heeft geen flauw idee wat het is. Vraag het hem maar aan, dan zegt hij ook, nee, dat weten we niet. Dat is een verborgenheid. Dan heeft men het woord verborgenheid toch nog ergens op van toepassing kunnen brengen. Dus ja, je moet wat. Ja. Nou goed, maar we zeggen dat is een verborgenheid, maar dat kan niet. Hè. Maar de aardigheid is dat de Bijbel het nooit zo zegt. De Bijbel zegt, er is maar één God. Alleen christenen zeggen, dat is de Joodse geloofsleer. Maar het is niet waar, het is de Bijbelse. U weet hoe het is, hè. De Joden hebben op de deurpost, als het goed is, hebben ze zo'n kokertje, een mezuza. Deurpost. Mezuza. En daarin... Een stukje perkament of papier. Er zijn 4 bijbelteksten, meen ik, opgeschreven. En één daarvan is... Hoor Israël, hoor, de Heere onze God is één Heer. Het Shema. Dat gaat door voor de Joodse geloofsbelijdenis. Is maar één God. En Paulus in het Nieuwe Testament... Meteen weer in de eerste hoofdstukken van Romeinen, dit was inmiddels alweer hoofdstuk 3 overigens, zegt dat de mens uit genade en door geloof gerechtvaardigd wordt. Niet alleen de Joden, maar ook de heidenen. Hij zei eigenlijk andersom, niet alleen de heidenen, maar ook de Joden. Dat kan niet anders, want er is maar één God. Is God een God der Joden of ook der heidenen? Ook der heidenen, zegt hij. En dus wordt vooruit en besnijdenis beide gerechtvaardigd uit geloof. Er is maar één God. Er is geen andere keus. Dat hij meer specifiek de God van Israël is, dat is waar. Dat heeft te maken met de aanstelling van Israël tot priesterlijk volk. Maar toen dat gebeurde, in Exodus wordt het beschreven, toen dat gebeurde, toen zei de Heer, ik heb u verkoren uit al de volkeren tot mijn eigendom, tot koninklijk priesterdom, want de ganse aarde is mijn. Het zijn allemaal mijn volkeren, en dus heb ik het recht jullie eruit te selecteren. En wellicht te promoveren, in ieder geval te bevorderen tot kamerhoudster, denk ik altijd. Maar, nou ja, als eerste onder gelijken, het zoiets. Maar dat is wat er gebeurd is. Er is maar één God. En dus, als God wil dat alle mensen zalig worden, heeft er betrekking op alle mensen, ongeacht welk onderscheid dan ook. Er is maar één God. En hier wordt precies hetzelfde aangehaald in deze brief aan Timotheus. Er is één God. Niet in de zin van, er is een God. Maar in de zin van, er is maar één God. En het is deze God die wil dat alle mensen zalig worden. En daarna staat er is ook één middelaar Gods en der mensen. Dat wil zeggen, één middelaar tussen God en de mensen. De mens Christus Jezus. Voor zover dus zalig worden impliceert dat men tot God komt, namelijk met God verzoend wordt, dan wel tot God nadert, met een meer oud-testamentische term. Eigenlijk gebeurt dat alleen, of kan dat alleen, via de ene middelaar. En de middelaar wordt in dat verband genoemd de mens, Christus Jezus.
Dat staat niet in de doosje dat ze op brood hebben.
Nee, dat staat er niet in, broer. Nee, de mezuza ook niet. Maar het is wel zo. Er is maar één middelaar tussen God en de mensen. En dat is niet God, namelijk Christus Jezus. Of niet Christus Jezus die God is. Dat is hij wel. Maar als middelaar tussen God en de mensen is hij de mens. Christus Jezus. Ik zeg het met grote nadruk. Wel is er het toch overheen, maakt niet uit. Maar ik struikel er toch wel over. Dan lees ik weer van, om de mens met God te verzoenen, was er de Zoon van God. Er was de Zoon van God voor nodig om dat geregeld te krijgen, populair gezegd. En het is niet waar. De Bijbelse gedachte is niet dat de Zoon van God daarvoor nodig is, maar dat de Zoon des mensen daarvoor nodig is. En zelfs geldt dat voor Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Maar lees maar wat ervoor staat in vers 14 en 15. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mens, of moest de zoon des mensen verhoogd worden. De zoon des mensen moest verhoogd worden. En de zoon des mensen werd tot zoon van God aangesteld. Maar de zoon des mensen is degene die uit de mensen genomen werd en gesteld werd bij God. Dat wil zeggen, de toegang tot God loopt via deze zoon des mensen. En als middelaar heet hij dus niet zoon van God, maar inderdaad zoon des mensen. Als zoon van God is hij degene aan wie alle dingen onderworpen zijn. Aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Degene die gesteld is tot rechter over levenden en doden enzovoorts. Maar als zoon des mensen is hij degene die middelaar is tussen God en de mens, of tussen mens en God. Want hij is de voorloper, de eersteling enzovoort. Hij heeft ons de weg geopend tot de hemel zelf. Dat is het idee. En vervolgens zijn wij zijn navolgers. Vandaar ook de titel Tweede Adam die hij draagt. Hè. Vandaar dat de mensheid van de Heer Jezus Christus wel degelijk een zeer reële Bijbelse aangelegenheid is. Ik hamer er niet voor niks op. Ik denk dat het een ondergesneeuwde waarheid is, langzamerhand. Maar het is geen smoesje, het is inderdaad zo. De mens, Christus Jezus, die de mens tot God brengt. Nou goed, dan laten we het eerst bij, want het is alweer tijd voor de pauze. Wij waren bij vers 5 van 1 Timotheus 2. Er is één God. Er is ook één middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus. Daar zijn natuurlijk heel wat parallelteksten voor te geven. De eerste plaats in verband met die ene God. Aan de andere kant ook die ene middelaar, al wordt hij soms ook met andere termen aangeduid. Maar het is nu eenmaal zo dat men slechts door de Heer Jezus Christus tot God kan naderen en met God verzoend kan worden. Want God was in Christus de wereld met zich verzoenende en schriftplaatsen van gelijke strekking, uiteraard. Dat zijn er inderdaad nogal wat, maar ik was niet van plan daar uitgebreid bij stil te staan. Waar het om gaat in het bijzonder is die uitdrukking de mens Christus Jezus. Dat is van belang dat we dat zien, omdat het verzoeningswerk wat God in Christus tot stand gebracht heeft, werd inderdaad tot stand gebracht via een mens. En in het bijzonder deze mens. En nog meer in het bijzonder de Zoon des Mensen. Want dat is waar het om gaat. De Heer Jezus als de Zoon des Mensen. En als de rechtmatige erfgenaam van Adam is degene die heel de mensheid vertegenwoordigde. En hij heeft verlossing, of gewoon lossing, voor die mensheid als zodanig tot stand gebracht. Vanwege het recht van lossing, zeg ik altijd, want dat is de gemakkelijkste verklaring die daarvoor gegeven kan worden. Daarna moeten we ons realiseren dat dezezelfde uitdrukkingen met betrekking tot de middelaar tussen God en de mensen, en ook de term mens in verband met de Heer Jezus, dat diezelfde uitdrukkingen ook meer specifiek gebruikt worden, bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief, maar elders net zo goed, ter beschrijving van de tegenwoordige positie van Christus met betrekking tot de gemeente. Maar of het nou gaat om de natuurlijke mens of het gaat om de wedergeboren mens, voor zover er zo'n verbinding met God bestaat, ligt die vast in de Heer Jezus Christus. We praten dan alleen over twee verschillende niveaus. In mijn Bijbel heeft men trouwens onder vers 5 een verwijzing gegeven, onder andere naar Hebreeën 9 vers 15. Daar is sprake van de Heer Jezus als de middelaar des Nieuwe Testaments, middelaar des Nieuwe Verbonds. Maar dat is de specifieke toepassing, want daar is hij de middelaar tussen de gelovigen en God. Als de hoge priester, dan wel de middelaar, dan wel de borg, want die term wordt ook nog gebruikt, van het nieuwe verbond. Maar ook voor de natuurlijke mens geldt, er is maar één middelaar. En de Heer Jezus zelf zei, niemand komt tot de Vader dan door mij. En voor zover dat van toepassing gebracht kan worden op de natuurlijke mens, is dat niet een ander verhaal dan de toepassingen van op de gemeente. Het geldt voor iedereen. Er is maar één verbinding met de levende God. Dat is die via deze mens, Jezus Christus, of zelfs Christus Jezus, net zo u wilt. Er worden alleen in bepaalde verbanden verschillende klemtonen gelegd en verschillende namen ook gebruikt. Ook in veel gevallen wordt gewoon gesproken over Jezus als degene die ter rechterhand Gods is enzovoort. En er wordt ook inderdaad nadruk gelegd op zijn mensheid. In Hebreeën trouwens zonder meer, want daar staat dat een hoge priester nou eenmaal uit de mensen genomen wordt, Hebreeën 5 vers 1, wordt nou eenmaal uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die er voor de mensen te doen zijn. En in dat verband ga ik er maar niet al te diep op in, maar ik zeg maar gewoon in het algemeen dat voor zover wij afbreuk doen aan de mensheid van de Heer Jezus Christus, doen wij meteen afbreuk aan zijn functie, aan hetgeen hij doet, aan de betekenis die hij voor ons heeft, enzovoorts. En het is dus van belang om dat in het oog te houden. Dat hij dus inderdaad werkelijk mens is. Ik ben de naam trouwens kwijt, maar ik kwam het laatste stukje tegen over de een of andere figuur uit onze vaderlandse kerkelijke geschiedenis. Een man die, een theoloog, predikant, die werd de kerk uitgezet, protestantse kerk, werd de kerk uitgezet omdat hij leerde dat de menswording van de Heer Jezus eigenlijk maar een farse was. Dat niet echt reëel was. Ik vond het wel aardig, niet om de gebeurtenissen, om die leer, maar ik denk wel dat het de consequentie is van wat in het algemeen daarover gedacht wordt, buiten de maand december dan. Want dan gedenken we natuurlijk zijn menswording. Maar heel de rest van het jaar betekent dat ineens niks meer. En dan zeggen we, nee, hij is de zoon van God. En, of God, of wat er maar wezen mag, enzovoort. En die mensheid beschouwen we als een soort vermomming, een soort truc. Het zag er wel zo uit, maar het was niet echt zo eigenlijk. Dat is de algemene gedachte. Alleen deze man verwoordde dat nogal systematisch. En hij werd prompt geëxcommuniceerd. Waarom, begrijp ik achteraf, nou nog niet. Nee, ik was het met de man niet eens natuurlijk. Maar met wat er algemeen over gedacht wordt, ben ik het uiteraard ook niet eens. De Heer is mens. Niet alleen was mens, maar is het nog steeds. Dat is waar het allemaal over gaat, hoor. Hij werd mens en hij zal het ook altijd blijven. Kijk, ik ben er moeilijk aan. Kijk, ik lees wel in de Bijbel dat hij ooit zijn godheid aflegde, maar ik heb nog nooit ergens gelezen dat hij zijn mensheid aflegde. Ik lees wel dat de zoon des mensen verhoogd werd en tot zoon van God gesteld werd. En ik lees zelfs in 2 Samuel 7 al dat de zoon van David, maar het is net zo goed de zoon des mensen, dat de zoon van David zoon van God zou worden. En ik lees ook dat dat gebeurd is. Maar ik lees niet dat hij zijn mensheid heeft afgelegd. Integendeel, want als het er nou helemaal over gaat, dan moet ik natuurlijk meteen zeggen, het ging erom dat er een mens geschapen werd naar Gods beeld en gelijkenis. En dat werd hij in zijn opstanding. Dan legde hij niet zijn mensheid af. Maar integendeel, daar verscheen de mens naar Gods beeld en gelijkenis. Dus echt niet zo'n moeilijke waarheid. Ik herhaal hem misschien veel te vaak, maar misschien ook niet, hè. Maar het is niet zo'n moeilijke waarheid. De bedoeling was dat de onzienlijke en onkenbare God zichzelf zou manifesteren in een persoon, namelijk in één mens. En zo is het dus ook, inmiddels. Als God zich bekend maakt, als God zich zichtbaar maakt, dan verschijnt daar de mens, Jezus Christus. Waarmee ik geen afbreuk doe aan zijn godheid, overigens. Maar niettemin, het is die mens, Jezus van Nazareth. En als openbaring van de godheid draagt hij dus de naam die daarbij hoort. De naam die hij geërfd heeft, de naam die hij heeft ontvangen boven alle naam. De naam van Jehovah. En daarom noemen wij hem zo. De Heere, Jezus. En de hoogste naam voorop, meestal. De Heere, Jezus, dat is wie hij is. Nou goed. Maar als middelaar tussen God en de mensen is hij inderdaad de mens. Hij is de mens die de mensheid tot God gebracht heeft. Hij heeft de weg geopend tot God. En als Johannes het beschrijft, dan zegt hij natuurlijk niet hij heeft de weg geopend of gemaakt. Hij zegt dan gewoon, hij is de weg. Op meerdere plaatsen. Johannes zegt trouwens ook, niemand komt tot de Vader. Hoe staat het ook weer? Dan door mij wil ik zeggen, maar die bedoelde ik niet. Ik bedoel dat hij getrokken zou worden. Maar ik weet niet precies waar hij staat in het Johannes Evangelie. Dus ik laat het er maar weer bij. Maar men zou via de Heer Jezus, zou men tot God komen. Hij kwam te midden van de mensheid, werd mens om de mensheid vervolgens tot heerlijkheid te leiden. Maar zo staat het in Hebreeën 2 feitelijk ook. Dat hoeft echt niet moeilijk te zijn. Het kan trouwens niet missen, want van die mens Christus Jezus, hier in vers 5, staat vervolgens, die zichzelf gegeven heeft tot rantsoen voor allen. Rantsoen in de betekenis van losprijs, want dat is wat het betekent. Niet in de zin van garantie of onderpand, maar gewoon losprijs. Die zichzelf gegeven heeft tot losprijs voor allen. Inderdaad. Niet slechts voor de gelovigen, maar inderdaad voor alle mensen. Daar gaat het hier ook over. gebed voor alle mensen. God wil dat alle mensen zalig worden. En de mens, Christus Jezus, heeft zichzelf gegeven tot losprijs voor alle mensen, is de gedachte. En daarbij wordt helemaal niet gesproken over zijn godheid. Begrijp je me goed? Er staat de mens, Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft. Maar toen hij dat deed, was hij de mens, was hij ook Jezus, maar nog niet de Christus. Dat is wat hij nu is, inmiddels. Maar voordat hij de Christus was, heeft hij zichzelf gegeven tot losprijs voor allen. Daarbij gaat het dus gewoon om het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat kan ik ook makkelijk aantonen, want er staat achter, die zichzelf gegeven heeft tot losprijs voor allen, en dan de getuigenis te zijner tijd. Dat is nauwelijks een zin te noemen, maar het betekent opdat te zijner tijd daarvan getuigd zal worden, uiteraard. Dat het gebeurd is namelijk. En dat die losprijs betaald is. Een losprijs is daarom ook zo belangrijk, omdat wij daar bij dat woord ook denken uiteraard aan het recht van lossing. En daar ging het om. Verlossing als zodanig. Want u wordt ook geacht te weten dat lossing of verlossing in de Bijbel zonder enige uitzondering betekent loskoping. Men heeft het niet mee vertaald om een of andere reden. Maar bij verlossing moet je altijd denken aan loskoping. Er is een prijs betaald. Wij waren slaven, om zo te zeggen. Wij moesten vrijgekocht worden. In ieder geval, er is een prijs voor betaald, is het idee. Dat is verlossing. En zo zouden we het woord rantsoen ook vertalen. Antilutron. Van luo, losmaken. Lossing. Loskopen. Dus eigenlijk. Maar er staat achter de getuigenis te zijn de tijd. Want daar gaat het uiteindelijk om in dit schriftgedeelte. Om het getuigen daarvan. Maar we vinden aardige parallelteksten. Namelijk in 1 Petrus 1 vers 20. Vanaf vers 18, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, en dus door onvergankelijke dingen, zijt vrijgekocht. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt. Zie je hoe dat verlossen dus loskopen is, hè? Verlost zijt uw ijdele wandeling, want de apostel heeft het hier meer specifiek over het leven. Nog in het vlees, om zo te zeggen. Wij zijn verlost uit die ijdele wandeling die van de vaderen overgeleverd is. Geldt heus niet alleen voor de Joden, hoor. Niet door vergankelijke dingen, maar, vers 19, door het dierbaar bloed van Christus. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het toch heus onvergankelijk bloed is. En dus onvergankelijk leven. Maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Dat wil zeggen dat wat voorheen nogal verborgen werd gehouden, is inmiddels geopenbaard. Namelijk nadat die losprijs betaald is, om zo te zeggen, worden deze dingen geopenbaard. Namelijk, wordt ervan getuigd, dat is het idee, wordt het bekendgemaakt. Openlijk, en dat is gewoon de openlijke prediking van het evangelie. Dezelfde gedachte vonden we trouwens, vinden we trouwens ook in de 2e Timotheusbrief. 2 Timotheus 1. Waar in vers 9 de apostel zegt dat God ons heeft zalig gemaakt. God wil dat alle mensen zalig worden, kennis de waarheid komen enzovoort. Dat God ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade. Dat is een dubbele tegenstelling. Niet naar onze werken, maar naar zijn genade. En voornemen, het was namelijk zijn plan. Genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen, maar daar wisten wij niks van. maar het is geopenbaard geworden, nu, vers 10. Doch nu geopenbaard is. Dat is bijna letterlijk wat Petrus dus ook schrijft. Voorgekend van voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard in deze laatste tijden om uwentwil. En nog even op Petrus ingaan. U weet toch langzamerhand de laatste tijden die zijn begonnen bij de opstanding van Christus feitelijk. Of althans bij de eerste komst van Christus. Laatste tijden, de nieuwtestamentische tijd namelijk. Maar hier staat, doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker. God, onze zaligmaker. Die wil dat alle mensen zalig worden. Door de verschijning van God, onze zaligmaker. Jezus Christus, let op dat de naam Jezus nu wel degelijk voorop staat weer. De mens. De verschijning van onze zaligmaker Jezus, die de Christus is. Die de dood heeft teniet gedaan. En het leven en onverderfelijkheid. Dat is gewoon eeuwig leven dus. Hè? Het leven en de onverderfelijkheid. Prachtig hen die dat is. Het leven en de onverderfelijkheid. Onverderfelijk leven. Aan het licht heeft gebracht door het evangelie waartoe ik gesteld ben, prediker en apostel en leraar der heidenen. En datzelfde staat natuurlijk precies zo in 1 Timotheus 2, waar we vandaan komen. Nou goed, daarna zijn er meer schriftplaatsen, maar die het minder nauwkeurig formuleren of wat ruimer formuleren. Ik zal er nog één noemen, dat is Handelingen 10. Dat is ook wel een aardige, omdat in Handelingen 10 op een of andere wijze gedemonstreerd wordt dat er inderdaad maar één God is van alle mensen en dat het evangelie dus voor alle mensen bestemd is en niet alleen voor de Joden, maar ook voor Cornelius. En daar is het Petrus die het evangelie brengt naar de heidenen. Dus hè, dat gedeelte is dat. Hè. Handelingen 10. Toespraak van Petrus. Nou ja goed, vers 38 dan maar. Belangende Jezus van Nazareth. De mens, Jezus van Nazareth. Belangende Jezus van Nazareth. Hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Jezus van Nazareth, welke het land doorgegaan is, goeddoende en goeddoende. Als ik vanavond vraag wat is goeddoen, nadat we Romeinen 2 en zo gelezen hebben, zou je moeten zeggen, de waarheid zoeken. Nou goed, maar dat is wat hij deed hoor. Goeddoende en genezende allen die van de duivel overweldigd waren, want God was met hem. Leuk dat er niet staat wat we zouden verwachten dat er moest staan misschien, hè? Want dikwijls leest men het alsof er staat, want hij was God. Geopenbaard in vlees. Of hij was de Zoon van God. Of hij was de Messias, de Christus. Maar het staat er allemaal niet. Peter trekt dezelfde conclusie hier als in de tijd Nicodemus. Niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. En hier staat, hij deed deze tekenen, want God was met hem. Precies hetzelfde. Een mens gebruikt van Gods wegen. God was met deze mens, Jezus van Nazareth. Meer staat er niet. En dan. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft. Dat wil zeggen, wij spreken erover. Beide in het Joodse land en te Jeruzalem. Inmiddels. Welke zij gedood hebben, hem hangende aan een hout, deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven dat hij openbaar zal worden. Daar komt hij dus, hè? Opgestaan uit de dood en nu, hij zal openbaar worden. En Peter zegt niet, waarvan ik gesteld ben een prediker of zoiets, maar in de praktijk is dat hier natuurlijk wel zo, hè? Maar hij zegt dat hij zou openbaar worden, geopenbaard in deze laatste tijden enzovoorts. Maar dan staat er, hij zou openbaar worden, niet heel het volk, niet aan al den volken, niet aan heel het volk, maar hij zou slechts openbaar worden aan de getuigen die God van tevoren, of die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden was opgestaan. Dat wil zeggen, God heeft hem opgewekt en God heeft gegeven dat hij openbaar zal worden, als de opgewekte uiteraard, maar niet aan heel het volk. Want aan heel het volk deed hij die tekenen voorheen. Dat gebeurde min of meer in het openbaar. Maar in zijn opstanding zou hij weliswaar openbaar worden, maar in de eerste plaats niet aan heel het volk, maar slechts aan degenen die daarvoor tevoren verkoren waren. Heb je dat? Want zo staat het er. Niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die van God tevoren verkoren waren. Ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben. En dat uiteraard nadat hij uit de doden opgestaan was. En dan heeft ons geboden de volken te prediken. Voor zover hij dus openbaard wordt aan het volk, gebeurt dat door de prediking en niet anders. Dat is de volgorde. En die volgorde wordt op vele andere plaatsen genoemd. In Handelingen 1, de eerste vers al. In Hebreeën 2 trouwens ook. Enzovoort. Het gaat altijd zo. De Heer stond op uit de dood, maakte zich bekend aan de zijnen. En die hebben de verantwoordelijkheid om het vervolgens te prediken. De aardigheid daarvan is overigens dat de zijnen aan wie hij zich openbaarde in feite ook daarmee typen zijn van heel de gemeente. Want de Heer maakt zich aan ons openbaar, op een ander niveau uiteraard weer, maar hij maakt zich aan ons openbaar. Aan zijn broederen namelijk, zoals het Oude Testament reeds zei. En onze verantwoordelijkheid is om daarvan inderdaad getuige te zijn. Want daartoe zijn ook wij tevoren van hem verkoren. Zoals we zojuist lazen in 2 Timotheus, meen ik. In hem verkoren en geroepen voor de grondlegging der wereld. En zo waren de discipelen tevoren geroepen om zijn getuigen te zijn. Maar ze zijn een uitbeelding van de gemeente als zodanig. Daarna staat er, want de term Christus is nog niet eens gevallen, hè? Het is Jezus van Nazareth. Die, God was met hem en God heeft hem uit de doden opgewekt. En wij hebben hem gezien na zijn opstanding en wij prediken dat. Wij prediken dus de opstanding. Meer is nog niet gezegd. En dan gaat het verder met vers 42. Hij heeft ons geboden de volken te prediken en te betuigen dat hij is. Nou, wat is hij? Dat hij is degene die van God verordend is tot rechter van levenden en doden. Dus er wordt gepredikt dat God al het oordeel aan hem gegeven heeft. Maar daarmee heeft God hem tot zijn zoon aangesteld. De term wordt niet eens gebruikt. Maar het is wel wat het is. En als Johannes het toelicht, laat ik het dan maar gewoon met de woorden van de Bijbel doen. Als Johannes het toelicht in het Johannes Evangelie, dan lees ik in dat verband Johannes 5. Vers 26. Vind ik een van de meest kernachtige uitspraken in dit verband. Johannes 5, vers 26. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon, dat is uiteraard de Zoon van God, uit het voorgaande vers trouwens al. Alzo heeft hij ook aan de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Het gaat dus over zijn opstanding en het leven en onverderfelijkheid dat hij aan het licht heeft gebracht. En dan vers 27, en heeft hem macht gegeven ook gericht te houden. Dat is precies wat Petrus zegt in Handelingen 10. Van God verordend tot rechter van levenden en doden. God heeft hem macht gegeven ook gericht te houden. Maar de toevoeging hierbij is, omdat hij de Zoon des mensen is. Heb je dat? God heeft hem tot zijn Zoon gesteld en alle dingen aan zijn voeten onderworpen, omdat hij de Zoon des mensen is. De erfgenaam dus van Adam is de gedachte. En eigenlijk dus omdat hij Adam is. De mens aan wie alle dingen onderworpen zou worden. Dat is het verhaal. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus in de eerste plaats mens is en zoon des mens of des mensen, zoon zoals het hier staat. En in zijn opstanding werd hij vervolgens tot zoon van God gesteld. En dus is hij gesteld tot rechter van levenden en doden. Er zijn ook nog zat parallelteksten voor. Maar de mooiste is natuurlijk gewoon die van Filippenzen 2. Daarom heeft ook God hem uitermate verhoogd en hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in die naam zich alle knie zou buigen dergenen die in de hemel zijn, die op aarde zijn en zelfs die onder de aarde zijn, want dat zijn die doden uiteraard. En daar heb je de rechter van levenden en doden. Kan trouwens niet missen, want de uitspraak zelf in Filippenzen 2 is weer ontleend aan Jesaja 45. En dan gaat het uitdrukkelijk over rechtspraak. Over de Heer die recht zal doen. Dat is trouwens ook zo'n gedeelte waar staat: ik ben de Heer, ik ben God en buiten mij is er niemand. Buiten mij, geen God meer dan ik, enzovoort. En voor mij zal alle knie zich buigen. Het wordt in het Nieuwe Testament aangehaald en toegepast op de Heer Jezus Christus. Prachtige uitspraken en duidelijk genoeg, hè? Nou goed, probeer me weer terug te gaan naar 1 Timotheus 2, vers 5. Nou, vers 6 waren we. Die zichzelf gegeven heeft tot losprijs. En dan de getuigenis te zijner tijd. Het staat hier natuurlijk wat kort, maar ik had u gewaarschuwd. Het is ook niet een brief aan gelovigen in het algemeen. Het is een brief specifiek aan Timotheus. En je mag aannemen dat hij niet alles meer gedetailleerd uitgelegd en voorgekoud hoeft te krijgen. Het wordt hem in herinnering gebracht uiteraard. Het wordt opgeroepen deze waarheid. Namelijk dat die opstanding van Christus, het voltooide verlossingswerk als zodanig, dat zou nu openlijk gepredikt worden. En wat in het Oude Testament nog bedekt was, wordt nu openlijk gepredikt. En zowel Paulus als Timotheus dragen daar verantwoordelijkheid voor. Dus de getuigenis te zijner tijd. En datzelfde geldt natuurlijk voor de discipelen zoals we er straks gelezen hebben. Zij zijn zijn getuigen. Bij het volk staat er dan weer bij een andere gelegenheid. Misschien zou ik ook nog moeten noemen Hebreeën 2. Want er komt meer aan de orde van wat wij vanavond reeds besproken hebben. Hebreeën 1 namelijk, vers 1 zegt: God heeft eertijds, maar toen was het nog verborgen, heeft voortijds veelmaal en op vele wijze tot de Vader gesproken door de profeten. Maar die God heeft in deze laatste dagen, dat is hetzelfde als deze laatste tijden uit 1 Petrus 1 vers 20... God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. In 1 Petrus staat gewoon dat hij geopenbaard is in deze laatste dagen, dit Lam Gods. En hier staat: God spreekt tot ons door de Zoon. Let op, niet door zijn woord, dat is wel zo, maar er staat door de Zoon. Dat sluit aan bij wat ik eerder vanavond gezegd heb. Wij komen tot kennis der waarheid via de Bijbel, maar het is wel degelijk de Zoon die via dat woord tot ons spreekt. Of het is de Geest die tot ons spreekt, zo u wil. Dus activiteit, actieve bezigheid en verantwoordelijkheid van Christus. Meer in het bijzonder als de priester dus, hè? Het woord Gods verkondigen. En daar gaat deze Hebreeënbrief over. Maar voor de gelegenheid lees ik nu maar niet vers 2 en 3 erachteraan, of 4. Daar staat het ook allemaal, hè? Dat hij het uitgedrukte beeld is van Gods wezen en uitnemender naam geërfd heeft boven de engelen en al dat soort dingen meer. Maar daar ga ik maar niet op in. Want het is voor de aardigheid wel eens leuk om nou eindelijk de draad van het verhaal vast te houden en alle tussenvoegingen weg te laten. Dan kom je vanuit Hebreeën 1 vers 1 meteen in Hebreeën 2 vers 1 terecht. Want alle tussenliggende gaat over die Zoon en zijn uitermate verhoogde positie. Maar het verhaal begon met: God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Daarna wordt gezegd wie de Zoon is, maar we willen wel eens weten hoe het zit met die Zoon die spreekt. En u weet wat er dan volgt. Er volgt: God heeft hem tot hoge priester gesteld. En als de verantwoordelijkheid van de hoge priester is het bekendmaken van het woord Gods, is het dus precies dat wat de Heer nu doet. Dat is ook zo. Maar nou lezen we rechtstreeks door van Hebreeën 1 vers 1 naar 2 vers 1. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Daarom moeten wij ons te meer, namelijk meer dan de vaderen uit 1 vers 1... tot wie de profeten spraken. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is van ons. Dus gewoon even doorstrepen. En als er toch wat moet staan, dan zou er moeten staan van de Zoon. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Want de Zoon spreekt tot ons. Zijn nou niet de profeten zoals die tot de vaderen spraken. Het is nu de Zoon zoals die tot ons spreekt.